Goedemiddag, broeders, zussen, gasten in ons midden en de luisteraars en de kijkers thuis en de gasten die daarbij zijn. Hartelijk welkom in deze dienst, hoop op een goed uur rondom Gods woord. De zevende zondag van Pasen en vandaar dat we natuurlijk niet vergeten om de paaskaars aan te steken. Of is er iemand die dat graag wil doen voor ons? Dat zal ik hem aansteken. Eens kijken of... Ja. Het licht schijnt in de duisternis. En laten we van degene die dat licht laat schijnen ook zingen. Het gaat in deze dienst over het koningschap van Christus. De Heere die naar de hemel is gevaren en daar de troon heeft bestegen. Dus we beginnen met het zingen uit Opwekking 672. Heerser over alle dingen. We mogen beginnen met stil te worden voor Gods aangezicht. In de naam van de Vader, die zondaren roept. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest, die zondaren heiligt. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, samen met de Heilige Geest. Amen. Deze zondag heet in de traditie vaak Weeszondag. En dat is omdat Jezus heeft beloofd dat hij ons niet als wezen zal achterlaten. Hij is de God die hoort. En daarom wordt deze psalm, deze zondag ook wel naar de psalm van de zondag genoemd. De zondag van gij hebt verhoord, ex audi. En dat komt uit psalm 27 en daar gaan we de versen 1 en 7 van zingen. Laten we samen bidden. Trouwe God de Vader in de hemel. God die hoort. Lieve Heer Jezus Christus. Onze koning die zit op de troon voor ons. En die wij verwachten in heerlijkheid. Op die grote dag. En tot die grote dag. Kunnen het vaak van die kleine dagen zijn. Waarop zoveel klein menselijks gebeurt. Waarin wij ons zo makkelijk kunnen laten meeslepen en het zicht op uw eeuwigheid zo makkelijk kwijtraken. En daarom zijn we hier samengekomen. Om hier in deze dienst weer wat zicht op die eeuwigheid te krijgen en vooral het licht van uw evangelie te zien schijnen. Laat dat licht het duister verdrijven. Laat dat licht ons zicht op ons pad geven, ons zicht geven op de weg die we hebben te gaan. En laat in dat licht ons ook zien waaruit wij mogen leven, waartoe en met wie wij samen op weg zijn. Trouwe Vader, laat ons zo ook iets van verbondenheid met elkaar en met uw kerk wereldwijd mogen ervaren. We bidden u om gezegende dienst voor ons hier, maar dat bidden we ook voor al die miljoenen die elders in deze wereld samenkomen. Op zoveel plaatsen. Zodat we het zeker mogen weten dat elk moment van de dag uw lof wordt gezongen, uw naam wordt aangeroepen over heel de wereld, van waar de zon opgaat tot waar de zon ondergaat. En zo heel de wereld rond, met de zon mee. Zegen in het bijzonder hen die niet in vrijheid kunnen samenkomen. Voor wie vrijheid en de mogelijkheid om medegelovigen te ontmoeten een droom is. Laat hen zich verbonden mogen weten, juist met die miljoenen die elders samenkomen. En wil gij hen beschermen en bewaren. En zo bid ik ook voor degenen die thuis deze dienst meemaken, omdat er zo weinig nog over is dat nog mogelijk is. Wees bij hen. En laat ieder die deze dienst op afstand meebeleeft een bijzondere zegen mogen ontvangen. Trouwe Vader, wij bidden u, laat uw woord klinken in deze dienst. En laat dat woord een licht op ons pad zijn. Niet omdat wij het verdienen, maar alleen uit genade, om Jezus Christus wil. Amen. Voor de schriftlezing heb ik gekozen Psalm 7. We gaan die psalm eerst lezen en daarna gaan we van die psalm de versen 1, 5 en 6 zingen.
Psalm 7, een klaaglied van David, dat hij voor de Heer gezongen heeft over de Benjaminiet kus. Heer, mijn God, bij u schuil ik. Bevrijd mij van mijn vervolgers, red mij. Ze zullen me nog verscheuren als leeuwen, mij meesleuren, zonder dat iemand mij redt. Heer, mijn God, als ik iets heb misdaan, als er onrecht kleeft aan mijn handen, als ik goed met kwaad heb vergolden, of mijn belager zonder reden heb beroofd. Excuus. Laat dan de vijand mij achtervolgen, mij inhalen, vertreden en vertrappen in het stof, mij beroven van mijn eer en mijn leven. Sta op, Heer, laat uw toren ontbranden. Keer u tegen de razernij van mijn belagers en kom mij te hulp, gebieder van het recht. Laat u omringen door de raad van de volken en bestijg boven hen uw troon. Heer, rechter van de wereld. Doe mij recht, Heer, ik ben onschuldig, mij treft geen blaam. Roep de goddeloze een halt toe en wees de rechtvaardige tot steun. U, die hart en nieren doorgrondt, bent een rechtvaardige God. God is het schild dat mij beschermt. Hij bevrijdt de oprechte van hart. God is een rechtvaardige rechter. Hij bestraft het kwaad elke dag. Maar de vijand scherpt opnieuw zijn zwaard. Hij spant zijn boog en legt het aan. Hij richt zijn wapens om te doden. Zijn pijlen zijn schichten van vuur. Hij draagt verderf onder het hart. Zwanger van onheil baart hij bedrog. Hij delft een put en diept hem uit, maar valt in de kuil die hij zelf heeft gegraven. Het onheil keert zich tegen hem. Het geweld komt neer op zijn eigen hoofd. Ik zal de Heer om zijn rechtvaardigheid loven, de naam van de Heer, de Allerhoogste, bezingen.
De tekst voor de preek is Psalm 7, vers 16. Hij delft een put en diept hem uit, maar valt in de kuil die hij zelf heeft gegraven. En na de preek zingen we uit op toonhoogte nummer 400, de versen 1 tot met 5. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag? Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jong en oud. Een leesoefening. Zo kun je beginnen met een psalm. Van hoe moet je hem precies lezen? Wat voor vragen heb je? Nou, meteen al aan het begin. Een klaaglied van David dat hij voor de Heer gezongen heeft over de Benjaminiet Koes. Wie is Koes? Wie kent de geschiedenis van Koes, de Benjaminiet? Niemand? Niemand die het wil proberen? Nee? Echt allemaal van die gezichten van... Nee, dat zou ik echt niet weten. Nou, dat is precies het goede antwoord. Want ik weet ook niet. Ik heb het helemaal nagezocht, maar nee. Dat is echt zo'n kop van een psalm. Oh, het gaat over de Benjaminiet Koes. En, als kleine jongen hield ik heel erg van... Vooral de Bijbelse geschiedenis, de spannende verhalen. Dus als ik dan zoiets las, dan ging ik meteen zoeken, wie is dat? Nou, vergeefs. Niks te vinden in de Bijbel over die Benjaminiet Koes. Je kunt wel wat theorieën vinden, maar we weten het gewoon niet. Dat is het enige juiste antwoord. En dat is op meerdere manieren een instinker, want... Als je op zo'n manier een psalm gaat lezen, dan denk je dat je iets meer van die psalm begrijpt wanneer je ook weet in welke context het staat. En dat kan je soms helpen, maar een psalm is geen geschiedenis. Een psalm is een gebed. En een gebed moet je op een heel andere manier lezen. Daar moet je vooral met je hart en met je gevoel bij zijn. En dan moet je opletten wat de Heilige Geest precies in jou wil veranderen met deze psalm. Want je kijkt hier David in het hart. De Heilige Geest laat ons in het hart van een gelovige kijken. En de Heilige Geest wil iets met ons hart doen. En dat is heel belangrijk om vast te houden, want... Ik had als thema gekozen, wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. En dat klinkt als zo'n stukje wijsheid, zo'n leuke tegeltjeswijsheid, die je hier in Delft ook nog eens een keer in Delft blauw kunt krijgen. En dat klinkt als iets dat in het Bijbelboek Spreuken zou kunnen staan. En daar zijn van die diepe wijsheden die je helpen om na te denken over hoe de wereld in elkaar zit. Maar dit staat niet bij de wijsheden van Salomo. Dit is dus uit een gebed. En in een gebed heeft het een heel andere betekenis. En daarom is het hier net zoals bij dat opschrift. We hebben een psalm. En... We moeten luisteren wat de Heilige Geest wil doen met ons hart. En het is dus geen tegeltjeswijsheid. Tegeltjeswijsheden zijn vaak van die stukken platgeslagen werkelijkheid. Echt helemaal plat, totaal geen diepgang erin... En het is leuk wanneer je nog een beetje een verhaal erom weet te vertellen, want dan krijgt het nog een beetje kleur. Maar het blijft plat. Alleen in de psalmen is de werkelijkheid nooit plat. In de psalmen is het zelfs meer dan driedimensionaal. Want als je bidt, dan zeggen we altijd handen vouwen, ogen dicht. Tenminste, zo zijn de vader dat dan. Maar als je bidt, doe je je ogen helemaal niet dicht. Als je bidt, doe je je ogen open voor de werkelijkheid. dan zie je hoe het in werkelijkheid is. Dat we niet in een driedimensionale wereld leven, maar dat we in de wereld leven waarin onze Heer Jezus Christus koning is en op de troon zit. En waar God de Vader, de Almachtige is, die alles regeert, die alles in de hand houdt en die een groot plan heeft voor alles. En dan zien we welke regels in die werkelijkheid gelden. En dan zien we aan welke regels wij ons hebben te houden. En vooral wat ons hart heeft te doen in die werkelijkheid. En dat het een heel andere werkelijkheid is, dat kom je overal tegen in deze psalm. Heere mijn God, als ik iets heb misdaan, als er onrecht kleeft aan mijn handen, als ik goed met kwaad heb vergolden of mijn belager zonder reden heb beroofd, laat dan de vijand mij achtervolgen, mij inhalen, vertreden en vertrappen in het stof, mij beroven van mijn eer en mijn leven. Oké, wie durft dat zo te zeggen? Als je voor Gods troon staat, wie durft dat zo te zeggen? Daarom, open ogen, als je voor de troon staat, wie durft dat zo te zeggen? Dat zegt onze Heere Jezus Christus, onze voorspraak bij de Vader. Die stelt ons zo voor bij de Vader. Hij is onze advocaat. Hij is die ons bij de hand neemt en ons voorstelt aan de Vader en zegt, deze is helemaal zonder enige zonde en schuld. Want dat heeft Hij gedaan. Hij heeft ons vrijgemaakt van zonde en schuld. En door Hem kun je bidden, doe mij recht, Heere, ik ben onschuldig. Mij treft geen blaam. Dat is de werkelijkheid die voor je opengaat wanneer je bidt. Dat is de werkelijkheid waar de paaskaas ons elke keer weer aan herinnert. Dat is de werkelijkheid van als je ogen dicht hebt hier op aarde, dan zie je de gesloten graven en dan heb je de rouw van de dood en de werkelijkheid van het graf. Als je ogen open doet voor Gods troon, dan zie je de werkelijkheid van de opgestane Christus die dood en graf heeft verslagen. En elk moment kan het moment zijn dat de bazuin klinkt en dat de graven zullen opengaan. Omdat de dood al verslagen is, de laatste vijand die teniet gedaan zal worden. En dan zullen de dood en de duivel begraven worden in de tweede dood. Dat is het enige graf dat dan nog overblijft. Daar herinnert de paaskaas ons elke keer aan. Daarom hebben we vandaag de zevende zondag van Pasen. En zien we uit naar die zondag die een eigen naam heeft, niet meer naar Pasen wordt genoemd, maar die de Pinksterzondag heet, omdat dan die werkelijkheid opeens als een bliksem inslaat in deze aarde en het koninkrijk opeens van overwinning naar overwinning gaat. Dat is de werkelijkheid waarin we staan. De werkelijkheid van genade en vergeving. Van alle zonden en schuld die aan het kruis verzoend zijn. De werkelijkheid, ik ben met Jezus Christus gestorven en begraven. En ik ben met Hem opgestaan in een nieuw leven. En dat leven hebben wij nu te leven. En hoe doe je dat? Dat is de werkelijkheid die je moet zien, waarvoor je voor Gods troon moet komen, waarvoor je Jezus op de troon moet zien zitten. We wachten nu op het laatste oordeel, maar we geloven en vertrouwen dat Hij nu al regeert. En regeren in de Bijbel, dat is altijd een koning die de macht heeft en die de rechter is. En die dus ook doet wat Hij uitspreekt als rechtvaardig. En we vertrouwen vast dat welk onrecht er ook is, dat ons gebed tot de koning nooit te vergeven is. te vergeefs is, want nu al regeert hij. Hij hoort. Daar heet deze zondag naar. Hij spreekt. En of je ook ingrijpt, nou ja, die bliksem uit de hemel, die zie je niet zo vaak. Dat is nu nog de uitzondering. Hij wacht. Maar we weten, de laatste woorden van Jezus voor zijn hemelvaart waren: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Zie, ik ben met u, al de dagen, tot aan de voleinding. En daarop vertrouwen wij, sinds de hemelvaart. En daarom bidden wij, tot aan de wederkomst. We bidden, zodat we de werkelijkheid van Gods recht zien. Die werkelijkheid die we straks zullen zien als Jezus komt als de rechter van hemel en aarde. Wanneer alleen nog maar de vraag is: is de zonde beleden en vergeven en verzoend, of wordt de zonde gebroken? Dat is de werkelijkheid die je moet zien in een wereld waarin je anders alleen maar ziet dat Trump en Xi en Poetin regeren. Die werkelijkheid zie je met gesloten ogen. Maar we hebben hemelvaart gevierd. En we weten, Jezus zit op de troon. En Jezus komt spoedig. En tot die tijd gaan we het zien. Door eerlijk om ons heen te kijken. Met de open ogen van het koninkrijk. En dan zie je dat je leeft in een wereld vol onrecht. De wereld die David beschrijft als: hij draagt verderf onder het hart. Zwanger van onheil baart hij bedrog. Hij delft een put en diept hem uit. Maar valt in de kuil die hij zelf heeft begraven. En dan wordt het twee keer omgedraaid. Eerst, hij is zwanger van onheil, maar wat baart hij? Bedrog. Wat is de uitkomst? Helemaal niet die geweldige grote belofte, maar het is altijd weer een mislukking. En hij delft een put en diept hem uit, maar hij valt zelf in de kuil die hij heeft gegraven. En die put en dat woord dat daarvoor kuil wordt gebruikt, is hetzelfde als een graf. Hij graaft een graf voor een ander. Maar hij wordt er zelf ingelegd. Haast als Haman die een paal had neergezet voor Mordechai, maar die er zelf werd gespiesd. Die het grote plan had om alle Joden om te brengen. En uiteindelijk werden zijn aanhangers omgebracht. Het onheil keert zich tegen hem. Het geweld komt neer op zijn eigen hoofd. We leven in een vrede wereld. Een keiharde wereld. Waarin mensen zonder blikken of blozen anderen ter dood durven te veroordelen. En waarin de machtigen letterlijk over lijken gaan. En dan doen we de ogen open voor Gods troon. En dan zien we dat de werkelijke strijd in deze wereld niet is om een beetje olie of een beetje macht of een balzaal van een paar miljard dollar. Maar het gaat om: waar ga jij straks heen? Ben je op weg naar de hemel en de nieuwe aarde? Of ben je op weg naar de hel? Waar hoor jij thuis? Waar voel jij je thuis? In de hemel of in de hel? Kun je zien aan je plannen. Bij wie voel je je thuis? Omvolkingstheorieën? Of vertrouw jij op koning Jezus, ook wanneer hij het erover heeft dat je de vreemdeling gastvrij moet onthalen. Wanneer jouw plannen zijn hoe je een ander zo snel mogelijk in het graf kunt dumpen, zodat jij er geen last meer van hebt, dan is het graf jouw bestemming. Maar als jouw doel is om voor de God van hemel en aarde te buigen en zijn plan te volgen om mensen eeuwig leven te schenken, dan zul jij je in de hemel thuis voelen. Dan is de hemel jouw thuis. En dat is wat we hebben te zien met open ogen. De strijd tussen Gods rijk en het rijk van het kwade. De strijd van het licht tegen de duisternis. En dan wordt het opeens ook weer licht. Dan ga je opeens begrijpen waarom David dat zo zegt over die vijand, dat hij zwanger van onheil gaat, naar bedrog baart en dat hij een put delft en die een kuil graaft voor een ander valt er zelf in. Dat is de werkelijkheid die God hier heeft gelaten. Want hoe verdrijf je met licht het duisternis? De duisternis. Hoeveel licht heb je nodig om de duisternis te verdrijven? En hoe machtig is de duisternis om het licht uit te doen? Nou, heel simpel. Duisternis is alleen daar waar geen licht is. Eén kaars is genoeg om het duister te verdrijven. Maar een hele hel aan duisternis kan het licht van die kaars niet uitdoven. Dat is de werkelijkheid. Het duister bestaat alleen in de schaduw, daar waar het licht buiten wordt gelaten. Maar zodra de bedekking weg is en het licht erop valt, is het donker weg. Het enige wat je nodig hebt voor licht, dat is openheid. De waarheid en het leven. En daarom hebben dit soort psalmen zo nodig, deze nuchterheid. Voor Gods troon ging David het opeens zien. Dat duivelse kwaad, wat baart het leugen? Wat leeft het op? Wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in. En dat kwaad mag je gewoon kwaad noemen. Mensen die anderen haten, dat mag je gewoon duivelswerk noemen. Als je maar voor Gods troon blijft staan en als je je maar laat blijven herinneren aan dat je kind van het koninkrijk bent en dat in dat koninkrijk de regel bestaat: wie het zwaard opneemt zal door het zwaard vergaan. En wie een kuil graaft voor een ander, zal er zelf invallen. En wie gelooft in de Zoon, heeft eeuwig leven. Die regel moeten we vasthouden in onze keiharde wereld. Waar mensen zichzelf op de eerste plaats willen stellen. Waar mensen het prima vinden wanneer mensen verdrinken in de Middellandse Zee of in het kanaal. Waar mensen het prima vinden wanneer anderen omkomen door honger en geweld, zolang ik maar niet hoef te betalen om ze wat te eten te geven. En daartegenover zijn er anderen die zeggen: welkom. En die gewoon beginnen met hongerigen te voeden, dorstigen te laven. En die net als Martinus de helft van de mantel afsnijden om de ander bedekking te geven. En waarom? Omdat ze Jezus hebben horen zeggen: ik ben een vreemdeling geweest. Omdat ze het Jezus nazeggen: ik was een vreemdeling en ik kwam voor de troon en ik werd welkom geheten als een kind van het koninkrijk. En de vreemdeling gaf mij een thuis bij de Vader. Weet je wat een psalm doet? Het is niet alleen wat de Heilige Geest doet. Het is ook wat je samen doet wanneer je samen zingt en samen bidt. Je ziet dat iemand het moeilijk heeft en je zegt tegen hem, weet je wat David zei toen hij het moeilijk had? Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in. En weet je wat de zoon van David zei tegen zijn discipelen, voor als zij het moeilijk zouden hebben? Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Dat is ook een van de belangrijkste dingen waarvoor we psalmen hebben. Om elkaar te bemoedigen. De taal van het gebed, de taal van het gebed dat je samen bidt. Om elkaar op weg te houden. Want het is zo makkelijk om af te haken in een wereld vol haat. Het is zo gemakkelijk om nee te doen met de haat of om haat met haat te vergelden. Maar je hebt elkaar nodig om op de weg van het evangelie te blijven. Dat lukt haast niet in je eentje om te zegenen wie jou vervloeken. Om lief te hebben wie jou vervolgen. Om voor je vijanden te bidden. Daarom, het kan zo'n zegen zijn om gewoon in de kerk te zitten. En om degene die naast je zit te horen zeggen, het is moeilijk. Maar zullen we dat samen doen? Zegenen en niet vervloeken? En dan is het nog mooier om dan ook samen te zingen van die werkelijkheid. En nu al uit te zien, straks, wat zal de wereld mooi zijn op die dag? En wat is erop tegen, als ze nu al beginnen om deze wereld zo te zien? En als we dat samen doen. Amen. Laten we samen bidden en danken. Trouwe Vader in de hemel, daar willen we eerst voor danken. Dat we niet mee hoeven te gaan met de haat en de boosheid. Dat we daar tegenover juist mogen stellen wat uw Zoon ons heeft geleerd en wat hij ons heeft voorgedaan. En dat we mogen gaan op de weg waarop gij, Heere Jezus Christus, bent voorgegaan. Bidden voor wie ons vervolgen. Onze vijanden liefhebben. Niet haten. Zegenen wie ons vervloeken. En hoop geven aan een wereld die zo makkelijk wegzinkt in de wanhoop en denkt dat grenzen muren moeten worden. Trouwe Vader, maak ons trouw in de liefde. Maak onze harten zacht. En laat ons woorden van troost en bemoediging spreken voor hen die getroffen zijn door woorden van haat. Laat ons iets zien van die wereld die komt. En leer ons om dagelijks in het gebed uw werkelijkheid te zien. Dat gij regeert. En dat mensen wel graven kunnen delven voor anderen. Maar dat dat alleen maar hun eigen graf is. En dat door het evangelie het wonder kan gebeuren. Dat wie in de Zoon gelooft eeuwig leven heeft. En dat mensen kind van u worden. En zich niet langer thuis voelen bij de haat. Maar alleen nog thuis voelen bij de liefde en de vrede en de hoop. Omdat ze gaan zegenen. Verander ons zo, elke dag. En maak ons zo ook tot een gemeenschap van hoop. Dat we elkaar bemoedigen op die weg, aansporen op die weg en telkens weer thuisroepen. Terug naar de weg, achter u aan. Volgende week mogen we Pinksteren vieren. En voor sommigen is het zo heel anders dan waar ze naar uit hadden gekeken. Voor hen bidden wij u om moed en kracht en genezing en herstel en hoop en uitzicht. En voor sommigen blijft dat grote gebed. Dat uw koninkrijk mogen komen. Dat uw kerk niet alleen bewaard wordt tegen alle haat, maar ook mag groeien tegen alle verdrukking in. We bidden u om wonderen van bekering, wonderen van geloof, wonderen van genezing en herstel, wonderen van nieuw leven. Geef die wonderen. En mocht het zo zijn, gebruik ons dan als middelen om die wonderen door te geven. Trouwe Vader, leer ons dat we niet klein denken van u, maar dat we in ons gebed steeds weer uw grootheid mogen zien. En leer het ons om met verlichte ogen door de wereld te gaan en zelf dragers van het licht te zijn. We bidden u voor uw volk Israël, dat zo wordt gehaat. We bidden u om vrede over Israël en vrede voor de volkeren waarmee het samenleeft en die het omringen. Geef dat wonder van vrede. Geef bekering van verkeerde wegen. Geef bescherming en bewaring. Dat niet wat vertrouwt op de macht van wapens, maar dat wat geleerd om te zegenen en het te verwachten van uw trouw. Heere Jezus, Kom spoedig met uw koninkrijk. En tot die tijd, laat de geest van Pinksteren waaien. Laat die de wonderen van genade doen. Dichtbij en ver weg. Ze hebben zoveel om u te bidden. Samen met heel uw kerk willen wij het gebed bidden dat uw Zoon ons heeft geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Uw gaven worden gevraagd voor de Heer en zijn dienst. Daarna belijden we in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen ons geloof door zingend de geloofsbelijdenis te belijden. Ontvangt Gods zegen die ik in zijn naam op u en op jou mag leggen. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede.